goedkoopste 200 megabit abonnement van Ziggo. Ja.
Ja. Maar Ziggo is ook wel behoorlijk aan de weg aan timmeren. Want ze stonden van de week ook al bij mij voor de deur. Zo van, kunnen we het even hebben over uw internetverbinding? Nou, daar heb ik woensdag al een podcast over.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Nummertje 257. Vind jij het nog een speciaal nummer, Arnoud? Of is het gewoon 257?
Is het 3×119? Nee, dat is het
gaan
niet.
We nu
nee,
elke, niet. Gaan we nu elke keer als we een nummer hebben gaan vragen of een speciaal nummer is? Ja,
ja, misschien gaan we daar een soort astrologie of zo.
Punt,
gaan we
punt
iets,
nummer.
In, iets in de nummers gaan we zoeken.
Hmm.
Oké. Mijn naam is Wout. Dat ga ik ook nog vertellen voor als je het nooit geluisterd hebt. En ik zit vandaag aan tafel met Jurian Ubachs.
Ja, hallo.
Ik zit met Arnoud Wokke aan tafel.
Hoi.
En met Haït Hugo.
Hallo.
Arnoud had een heel mooie werktitel voor deze podcast. Moet je het zelf zeggen? Dit is leuk om uit te spreken.
Retteketet internet.
Retteketet internet. Wie is er niet groot mee geworden? want we gaan het hebben over internet. Haït, jij bent vorige week al of twee weken terug?
Week daarvoor, ja.
Week bij Ziggo langs geweest. Om daar eens met ze te babbelen. Ziggo, ik denk toch wel... Hebben ze het grootste klantenbestand van Nederland? Zou dat zomaar kunnen?
Oef, we kunnen even een chatbot vragen om de klantenbestanden te vergelijken. En ja. Dan,
Het is een hele grote. Dus als zij dingen aanpassen, is dat relevant voor heel veel mensen. Ze zijn druk bezig met DOCSIS 3.1. Waarmee, als je Ziggo mag geloven, kan kabel nog heel lang mee natuurlijk. En is dat glasvezel allemaal helemaal niet zo boeiend. En ze hebben ook gewoon een glasvezelnetwerk, sort of. Of dat allemaal waar is en wat daar speelt, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst... Er is post.
Er is post.
Zoals we beloofd hebben, er is post. Dus we hebben even gekeken naar de reacties die op de vorige podcast gekomen zijn. En diverse mensen hier, die leven heel erg met jou mee. Ja, mensen die van telefoon overstappen is toch een ding dat raakt de mensen. Hoe gaat het met de overstap? En heb je al oplossingen voor jouw genoemde problemen?
Het gaat uit de kunst. Ik ben zeer gelukkig met mijn overstap naar iOS. En uit het probleem. Nou, het probleem was een groot woord. Ik zocht een oplossing voor het feit dat ik, zeg maar, wel als ik gebeld word, wil een signaal wil horen. Of dat dan geluid of trill is, afhankelijk van de situatie. Maar dat ik bepaalde meldingen alleen maar in beeld wil hebben als melding, maar nooit met geluid of met trill. Gewoon als ik naar mijn telefoon kijk, zie ik dat ik een melding heb. Maar die hoeft niet mijn aandacht te trekken als ik niet naar hem kijk. En ik was op zoek naar een soort van oplossing die dat in één keer ging fixen voor me. Nou, dat is een beetje het ding, dat is er niet. Je kunt het heel erg goed instellen, maar het moet per app. Dus dat is een beetje een ding. Je hebt een afdeling dat heet horen en voelen. Nu al mijn favoriete menu van mijn favoriete menu in heel iOS. Daar kun je dus alle...
Waarschijnlijk is dat gewoon in het Engels iets van sound en haptics of zo. Wat heel erg normaal klinkt. En dan wordt het in Nederland horen en voelen.
Ja, precies. Nee, dus daar, via daar kun je alle apps die iets met meldingen doen, kun je instellen zoals je wil instellen. Nou, en mijn idee was, mijn ideale situatie was een oplossing waarbij ik dat dus niet per app hoefde te doen, want ik heb best veel apps. Maar het moet wel per app. Nou ja, goed, dat is één keertje eventjes wat tijd investeren. Dan gaat het gewoon goed. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat nog niet gedaan heb. Mijn hele telefoon staat voor tot na de orde gewoon compleet op stil. En
ook best fijn.
Eigenlijk had ik dat met Android ook. En toen juist daarom dacht ik van, nou, misschien moet ik, want ik mis dus best veel film. Ik ben echt zo iemand die jou binnen 2 minuten terugbelt. Want dan heb ik niet gezien dat je hebt gebeld. Maar ik kijk vrij vaak naar mijn telefoon. Dus binnen een minuut of 5 heb ik wel gezien dat ik het oproep heb gemist. Ik dacht van, nou, laat ik eens kijken of ik dat kan fixen voor de mensen. En dat ga ik dus nog doen. Maar
zeg het een keer leuk. Gewoon een avondje lekker op de bank met jezelf en je iPhone. Alle instellingen langs.
Ja, goed, en alles wat van mij nooit een geluidje hoeft te maken of een trilling hoeft te geven, dat allemaal uitzetten. Ja.
Maar Jur heeft ook een zeldzame bevinding met een iPhone. Ik hoor dat echt heel weinig van mensen. Er zit namelijk een digitale assistent op, Siri. En die is?
Fantastisch.
Ja, dat hoor ik dus nooit.
Oh, nee, het ging niet om jou. Ga maar weer liggen. Oké. Okay. Ja, die naam kun je beter niet hardop zeggen in een audio-medie.
Ik ook heel voorzichtig, maar we moesten toch even aanduiden wat de naam was. Maar ja. Die is dus fantastisch.
Ja, die is fantastisch. Ik weet niet, volgens mij heeft Wout een highlight die hier een beetje in aanraking is. Ik weet niet of je hem wilde bewaren of dat ik meteen moet vertellen waarom het fantastisch is.
Vertel me. Nee, bewaren, want we hebben nog meer post.
Oké, we hebben nog meer post. Gaan we lekker door met de post.
Gaan we met de post door. Ik vind het een lastige, dat heb je soms met online, met nicknames. Is dit Holes Cheese? Holeschezen?
Ik, in mijn hoofd heette die Holeschezen.
Dit is toch gewoon kraatkaas?
Holes Cheese.
Ja, gaat kaas.
Ja, ik denk wel Holes Cheese.
Doen we dat.
Holes Cheese zegt, in de podcast werd gesproken over privacy van overleden personen. Bijvoorbeeld met zo'n bot maken van iemand. Zeg, snap het ethisch dilemma, maar juridisch is er geen issue, want privacy wordt alleen genoten door levende personen. Nou, waarvan akte? Het klinkt een beetje plat, maar het is wel...
Wauw, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Dat is, dat, ja. je bent geen rechtspersoon meer.
Geen rechtspersoon.
Ja. Maar je zou een punt kunnen maken dat al jouw berichten... Ja, zijn jouw berichten jouw eigendom? Want op het moment dat jouw eigendommen gaan in principe naar jouw... naar jouw nabestaanden. Dus stel dat jij alles waar jij eigenaar van bent, zijn zij er eigenaar van en zij zijn wel een rechtspersoon. Dus zij kunnen wel zeggen van, nee, dat mag niet gebruikt worden voor deze bot. Alleen, ja, ik weet niet wie de eigenaar is. Ik denk dat bijvoorbeeld mijn tweets, ben ik de eigenaar van? Ik denk het niet.
Oh, dat, alles wat je op social media heb je al lang afgegeven aan de desbetreffende netwerken.
Voor mij ben je eigenaar die Twitter een levenslange wereldwijde licentie geeft op alles wat je post. Volgens mij zit het zo.
Op het moment dat dan, ik weet niet hoe dat met digitale eigendommen nu geregeld is. Maar op het moment dat je komt overlijden en je nabestaanden zijn dan de nieuwe eigenaar. Zij zijn wel een rechtspersoon. Dus ik ben heel benieuwd als iemand inderdaad de input van een overleden persoon gaat gebruiken en daar een bot van maakt en de familie zegt dat willen wij niet. Ik zou denken dat de familie wel een aardige poot heeft om op te staan, maar ik ben geen jurist natuurlijk. Ja.
Misschien is Holst Cheese dat wel, dus misschien volgende week weer post. Gaan we zo heen en weer pingpongen, dan zeg je hier elke keer wat en dan komt Holst Cheese volgende week eroverheen met zijn antwoord. En ik had een berichtje van Rico, want ik had gezegd over het forwarden van mailtjes. Ja. Het is misschien handig om je eigen domeinnaam te registreren en dan forward je gewoon naar je Gmail of je Outlook. En als dan ooit een van die grote big tech bedrijven zegt, we sluiten hier buiten en blokkeren je account, dan kun je alsnog de forward redirecten of op een andere manier weer bijspullen. En Rico zei, dat is hartstikke leuk, maar het kan voorkomen dat lang niet alle mailtjes dan aankomen. Als jij een simpele forward instelt naar bijvoorbeeld Gmail of Outlook, heb ik zelf ook nog eventjes ingekeken. Dat komt namelijk omdat als je een automatische forward doet, dan zou het zomaar kunnen dat ook spam automatisch geforward wordt. Dan kan het IP-adres van die webhoster op de blacklist komen staan bij Google en daar kom je heel lastig vanaf. Dus sommigen ondersteunen het gewoon niet, forward naar Gmail. Maar het kan ook liggen aan iets dat heet SPF. Ik ben even kwijt waar het voor staat, maar het is ook een soort spam protection. Mm-hmm. En dat heeft iets te maken met dat je de goede headers meestuurt en dat echt dat de afzender klopt. En daar controleren ze met Google ook op. Dus je moet kijken, staan mijn SPF-gegevens goed? Kun je vast via Google mooie dingen over vinden. Dan heb je nog iets, ik heb iets voor mezelf ook ingedoken. Het heet DKIM. Mm-hmm. Dat kun je ook aanzetten om te laten zien, ik ben echt geen spam, hij mag door het filter heen. En wat je altijd eigenlijk gewoon kan doen, is gewoon echt een losse mailbox maken. En dan Gmail die mailbox laten checken. Dus gewoon via POP3 zeggen, haal gewoon daar de mail op.
Ja.
Dan ben je niks aan het forwarden, heb je niks met spam en dat soort dingen. Dus even wat nuance bij van, zet gewoon een forwarder aan. Want dat werkt dus lang niet altijd in alle situaties.
Check.
Even goed. Dat was de post.
Nice.
Postbode kan weer langskomen volgende week.
Moet er wel een soort van leuk jingletje van een klepperende brievenbus of zo. Even fixen.
We doen eigenlijk geen jingles.
Oh, maar die kun je gewoon preloaden daar op jouw mooie roadcaster. Ja, dan druk je op een knopje en heb je gewoon die...
Maar dan denk ik wel, dat is dus de introductie van jingles in de Tweakers podcast.
Mm. Jingle all the way.
Oké, misschien gaan we dat wel doen. Gaat iemand thuis bij zijn brievenbus met een microfoon even de klepper opnemen?
Er is vast een luisteraar die dat best wel even wil doen misschien.
Alright, de highlights. Heite, wat is jouw highlight?
Mijn highlight is Gran Turismo 7. Specifiek de kunstmatige intelligentie daarvan. Ik hou ervan om race games te spelen. Maar wat je altijd ziet is dat de AI in race games... dan passen ze altijd trucjes toe om ervoor te zorgen... dat de tekortkomingen van die AI eigenlijk worden verbloemd. Dus dan hebben we bijvoorbeeld dat een auto opeens veel sneller kan rijden dan jij technisch ooit zal kunnen. Of dat ze veel sneller een bocht door kunnen dan jij kan.
Of als je heel ver achter komt te liggen om het leuk te houden, gaan ze wat langzamer rijden. En dan denk je, oh, ik haal ze toch weer in.
Ja, of ze sturen ineens een blauw schild op je af.
Daarom dat dan ook. Ja. Maar wat Polyphony Digital en Sony hebben gedaan bij Gran Turismo 7, is ze hebben een kunstmatige intelligentie ontwikkeld met machine learning. En wat zij dus doen, dat is dus een kunstmatige intelligentie die rijdt met dezelfde physics regels als jij en ik, maar dan zodanig goed en zodanig veel beter dat die jou wel moet kunnen verslaan zonder zulke soort trucjes. En daar word ik heel enthousiast van.
Ja, dus het ding emuleert daadwerkelijk wat een rijder ook doet.
Ja.
Want volgens mij inderdaad wat nu, als ik bijvoorbeeld zeg in F1 game, dat idee heb ik altijd, ik wil de AI op 80%. Dan denk ik, het lap record is 1 minuut 31. Dan ga ik op 80% ervan zitten. En dan gaan ze gewoon maar bedenken dat die auto moet in die tijd rond.
Ja, dat zie je. Want je merkt dan, als je je rondjes echt gaat vergelijken, bijvoorbeeld met een Ghost of gewoon kijkend naar de auto's om je heen, dan win jij tijd en je verliest tijd op hele onlogische manieren. En inderdaad, gewoon puur rondetijd vergelijkend heb je dan een aardig niveau te pakken. Zit je redelijk in de buurt van je AI. Maar zij doen dingen in bocht of wat Hyde zegt, zij accelereren zoveel sneller uit dan jij, dat je denkt van ja, dit klopt gewoon niet. En dat doet dan toch een beetje afbreuk aan de immersie.
Oké, maar dit is, want Gran Turismo 7, ik zit niet in de PlayStation wereld. Is dit een update of is dit al uit?
Nou, Sophie, zijn ze al wel langer mee bezig. Het is de...
Oh, dat heeft de naam.
Het heet, ja. Ik mag wel ze zeggen toch, dat Sophie heet. Ze heet Sophie. En ik moet heel erg zeggen, ik weet niet in hoeverre het uitgerold was al voor Gran Turismo. Of dat het is niet de basis sowieso voor de hele AI. Als jij gewoon de game normaal speelt op een normaal huis- en keukenniveau, dan heb je nooit te maken met Sophie. Het is bedoeld inderdaad om te kijken in hoeverre je een eerlijke AI kan laten strijden met de beste e-sporters op Gran Turismo gebied. En het nieuws, en ik denk ook de aanleiding dat Hyde het er nu over heeft, is dat er dus een 1.29 update is vrijgegeven voor Gran Turismo 7. En daar zit de VR-update zit daarin. Daarover zometeen meer. Mm-hmm. Maar ook inderdaad dat er je met Sophie kunt spelen.
Jij speelt ook Gran Turismo?
Helaas niet. Ik heb nog geen PlayStation 5 en ook nog geen PlayStation 4. Dus ik heb nog geen Gran Turismo 7 gespeeld.
Was er maar een plek hier in de buurt waar Gran Turismo 7 te spelen zou zijn.
Maar Sophie is ook alleen op Gran Turismo 5, op de PlayStation 5 versie. Mm. Maar ik ben alsnog heel enthousiast over. En ik heb bijna gedacht, voor Sophie moet ik misschien toch niet een keer een PlayStation 5 gaan kopen. Maar dan moet ik wel snel zijn, want het is nog maar tot eind maart zit Sophie in Gran Turismo 7. En daarna halen ze haar weer eruit om een of andere reden.
Huh?
Ja, het is echt maar een tijdelijke... Het is alleen tot eind maart. Dan is het een tijdelijke modus waarin je in bepaalde omstandigheden een bepaalde circuit tegen Sophie kan racen.
Is het nog een test of zo?
Ja.
Maar het is een soort wedstrijd, een soort kampioenschapje. Tijdens maart kun je jezelf meten met Sophie.
Ik heb het nog niet gedaan, dus ik weet niet precies wat je kunt doen.
Het is gewoon een tijdelijke modus. Dat jij tijdelijk kan je tegen Sophie racen. En een soort data.
Ik denk dat je het meer om moet draaien. Ik denk dat het vanuit de developers een wens is geweest om Sophie wat breder te testen tegen
Een soort beta-test gewoon. We zetten voor een paar weken dit aan. Dan gaan ze alle data verzamelen en dan gaan ze weer verder.
Precies, ja. En dan daarna... Hopelijk ook meer in
maar dan moet je modus. Dan moet je gewoon tussen nu en dan gewoon even lekker hier gewoon in het game ook heb je ook een PS5 staan
en een receipt
en wordt opgenomen
en
toch
VR
ja. Maar doe je voordeel mee
ga je dan met je telefoon zo wel eens komen staan jullie hebben beloofd dat ik mocht spelen in de podcast zelf gehoord
maar ik ben wel heel erg benieuwd nu misschien dat ik dat zelf ook want wat Jur zegt ligt ook een beetje aan type game maar in veel race games heb ik toch gedeeld de AI op een gekke manier rijdt en op een gekke manier tijd wint en verliest. Maar ook gewoon dingen als gewoon wheel-to-wheel battling en zo. Dat af en toe gewoon word je er gewoon afgebeukt.
Ja, of zou die juist heel erg in om jou dan zeg maar voorrang te geven. Terwijl ik denk van ja, je had me gewoon kunnen laten staan.
Maar hoe vaak ik in de F1 game niet op mijn achterwiel getikt ben. Gewoon dat ik iemand al lang heb ingehaald. En dan word je links achteraan getikt. Dan spin je door op zo'n plek dat je en dan raar. Frustratie.
Ja.
Maar waarom is dit nog een probleem anno 2023? Want al die race games, daarin maken heel veel mensen rondjes. Je zou denken dat ze veel daarvan opslaan en dat je gewoon zo'n kunstmatige tegenstander een rondje die ooit ergens iemand heeft gereden kan laten rijden, waardoor het in elk geval realistisch is. Zo van als je instelt van zo'n rondje moet 1 minuut 40 duren, dan is er in die hele bak met racers die zijn gereden vast wel
een. Ja, zeker. Alleen zo'n AI of een computergestuurde rijder moet natuurlijk meer doen dan in zijn eentje over die baan rijden. Want er rijden nog 19 andere auto's op die baan.
Vooral het moet geloofwaardig zijn. Kijk, je kan op de, weet ik veel, duizenden rondjes die ik in race games stel, bijvoorbeeld in de Forza-wereld, kun je prima een profiel aanmaken voor een computergestuurde rijder die de bochten aansnijdt zoals ik dat doe, die af en toe iemand de baan afbeukt zoals ik dat doe. Maar die moet ook op een realistische manier fouten maken zoals ik doe. En daar ligt de moeilijkheid. Want je kunt een AI-coureur prima foutloos rondjes laten rijden en ook je in laten halen en ook verdedigen. Maar je moet ook op een onlogische manier af en toe een fout maken. En nou goed, Sophie wordt natuurlijk uiteindelijk wel gemaakt om het beste te zijn. Maar ja, ik stel me zo voor dat Sophie op een gegeven moment de basis moet zijn voor een AI-model. Wat ook voor minder goede spelers. En dan moet je dat dus schaalbaar maken naar beneden toe. Ja. Zonder dat Sophie ineens de hele tijd naast de baan staat. Dus dat moet geloofwaardig blijven. En daar zit de moeilijkheid in. Een echt goed racende AI maken is gewoon een van de moeilijkste dingen. Ik bedoel, Microsoft is er al tijden mee bezig met de drivatars in Forza. Ja, dat voegt wel iets toe. Maar anders dan een naampje dat je herkent, is het ook weer niet heel erg. Dus Ja, het is gewoon heel lastig. En het feit dat ja, toch eigenlijk iedere keer als er iets over Sophie bekend wordt, dat het toch wel groot nieuws is. Ook omdat polyfonie natuurlijk op racegame gebied zijn sporen echt wel verdiend heeft, geeft al aan dat het moeilijk is.
En omdat het 2023 is, en als je gewoon iets met AI aan het doen bent, dan heb je sowieso nieuws te pakken.
Ja.
En machine learning, dan is het.
Ja, maar goed, weet je, AI in racegames hebben we er natuurlijk al decennia over. Ik heb Gran Turismo in voorgaande versies dan heel vaak een autorijssimulator en geen racegame genoemd.
Treintjesimulator.
Ja, precies, omdat wat AI, dus, nou, die mag eigenlijk niet zo heten, wat de computergestuurde auto's daarin doen, is achter elkaar aanrijden. En eigenlijk ben jij een soort van hinder daarbij. Jij stort hun in hun optocht. En als je dat merk je ook, als je er eentje buiten zijn lijn zet, dan gaat hij ook echt zijn best doen om jou weer weg te drukken daar, want hij wil dan die lijn weer op, zeg maar. Dus dat is niet hoe je AI wil hebben in een race game. Nou ja, goed, het is heel goed om te zien dat ze daar hard mee bezig zijn.
Ja, Sophie lijkt ook een soort van gedrag te hebben of zo, want met emojis kan je zien hoe Sophie zich voelt of zo. Dus ja, dat kan misschien ook helpen.
En als Sophie dan een foutje maakt, dan wordt Sophie heel gefrustreerd met zichzelf en dan gaat ze nog meer fouten maken en dan moet Sophie even afkoelen. En dan
zegt ze ineens tegen, honestly, this is getting manipulated.
Ja. Don't talk to me, I know what I'm doing. De betere team radio. Oké, cool, maar ik ga nu. We hebben dus deze game kantoor. En zit er nu al in die patch?
Ja, ik heb dus nog niet gekeken wat je er nou precies. De patch staat erop. Ik heb alleen nog niet gekeken wat je nou precies mee kan. En heel eerlijk, ik weet niet of het leuk is. Ik bedoel, laat het even eerlijk zijn. Als je nu iemand met het talent van een Max Verstappen of weet ik veel wie tegen mij laat racen, dan ben ik hem binnen twee bochten kwijt. En dat zal voor Sophie, ben ik bang, niet heel anders zijn.
Ja, maar toch ben ik benieuwd of ik het zou merken. Dus,
want je ziet er niet. Ze zit wel veel te ver voor je. Nou ja, goed, het zal vast.
Is er ook een beginner modus?
Wat zei je?
Is er ook een beginner
modus? Er is natuurlijk een verschil tussen hoe de AI getraind wordt en het werk doet. En hoe hard die. Je kan ook zeggen, ik wil graag Sophie op 70% snelheid hebben.
Ja, okay.
En dat wel alle bewegingen en besluiten op een bepaalde manier gemaakt worden. Maar dat je dan gewoon het niveau wat omlaag had. Ik kom even in de kuip zitten, denk ik binnenkort. Nou, als we het dan toch over de PlayStation hebben.
Ja, dit in audio medium vind ik het altijd leuk om even een show en tell te doen.
Ja, precies. Maar dit wordt ook op YouTube uitgezonden.
Ja, nee, doen we even zo.
Even voor de luisteraars thuis. Jur zet
iets ben op. Ik.
Ja. Jur zet de PSVR.
Dit is mijn highlight. Ja, normaal gesproken zou ik hier een knopje in kunnen drukken en dan gaat de pass-through aan en dan zie ik jullie gewoon. Maar aangezien de PlayStation beneden staat en hij dus nu unplugged is, is het alleen maar voor show.
Zit gewoon met een bak plastic op je hoofd?
Nee, dit is de highlight. De PSVR 2. We nemen dit op de dag dat hij volgens mij ook officieel uitkomt.
Ja. Ja.
Dus dat is deze woensdag. En
jij bent hier nu sinds maandag mee bezig?
Ja, eigenlijk had dat een week eerder. Dat kunnen we best vertellen. Dat had een week eerder gemoeten. Alleen het gaat wel eens fout bij het afleveren van pakketten. Zeker als het kantoorpand betreft waar ook nog andere bedrijven in zitten.
De doos was kwijt.
En in hun gegevens stond, hij is afgeleverd. In onze gegevens stond helemaal geen pakketje gezien. Wat bleek, hij lag bij een ander bedrijf in hetzelfde pand. En die kwamen gelukkig op een gegeven moment met aan bij ons van volgens mij hoort dit bij jullie. En dat klopt, maar uiteindelijk kostte dat wel bijna een week aan testtijd. Wat ook meteen de reden is dat wij deze week natuurlijk nog geen review hebben. Ik weet dat Erik er nog gaat kijken ook. En die gaat wat input geven ook voor de review. Dus die staat voorlopig
gepland. Ik hoor net dat Hyde en ik nog Gran Turismo 7 moeten spelen.
Voorlopig staat die gepland voor in de loop van volgende week. Dus de volgende podcast zal er wel eens eerder uit kunnen zijn dan de review van dit ding.
Ik haal de sneak peek even naar voren. Dag 3. Ben je nu? Wat is jouw eerste gevoel?
Ik heb twee indrukken. Eentje is wat minder en eentje is fantastisch. Laat ik met die fantastische beginnen. Ik heb denk ik nog nooit indrukwekkender VR gespeeld. De field of view vind ik heel interessant. Wat ik heel vaak zie, even nog los van het duikbril effect. Want dat heb je ook wel, maar het is gewoon wat verder weg. Ik heb altijd dat maar een heel klein deel van het scherm echt de moeite waard is. En als je een beetje gaat focussen op alles wat om de rand gebeurt, dan is dat gewoon niet mooi.
Heel vaag onscherp.
Precies. En nou is dat hier ook wel. Je ziet ook wel dat wat voor je ogen gebeurt scherper is dan aan de buitenkanten. Maar het is gewoon een stuk beter. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de hogere resolutie. Maar ja, het screen door effect is bijna.
En de lenzen die ze gebruiken, waardoor je dus niet alleen een sweet spot in het midden hebt. Maar bij de preview, je kan daadwerkelijk je ogen gebruiken om naar een hoek te kijken. En normaal met VR kijk je eigenlijk altijd rechtuit. Je gebruikt je nek gewoon.
Ja. En wat ze nou, ik wil niet al te diep gaan, maar goed, dat doen ze natuurlijk expres. Als je nu wat ze tracken ook je ogen. En als jij bijvoorbeeld naar linksboven besluit te kijken, dan wordt softwarematig daar de rendering ook verbeterd. Zodat ze dus steeds zorgen waar jij kijkt, is als het goed is de hoogste kwaliteit van het beeld. Dus dat is tof. En ook Horizon die erbij zit trouwens, dat is ook een toffe ervaring. Ik vind het tot nu toe wel iets te veel klimsimulator. Maar nou goed, wie weet verandert dat nog. Dus tof, goede ervaring. Ik moet wel zeggen, en ik weet niet of dat nou komt omdat ik nog steeds een beetje verkouden ben en daarom iets sneller vermoeid raak of zo, maar ik kan me niet herinneren dat ik een VR-ervaring heb gehad die zo intens en daarmee ook vermoeiend was als deze. Iedere keer, ik heb ooit Eagle Flight op destijds de Rift zal dat nog zijn geweest. Heb ik echt op een gegeven moment 4 uur achter elkaar zitten spelen. En nou, oké, als je hem afzet, in eerste instantie is het altijd even Hello World, weet je wel. Mm-hmm. Maar ja, dat ging altijd wel goed. En nu heb ik echt na een half uurtje spelen, heb ik echt al zoiets van best wel vermoeid. En dat merk je niet eens als je speelt, maar als je dan stopt, dan krijg je even een klap. En die klap is voor mijn gevoel groter dan ik tot nu toe gewend ben van VR. Dat kan ook komen bijvoorbeeld door de manier waarop het in elkaar zit. Je kan hem echt goed strak tegen je hoofd aanzetten en dat gewicht is dan verdeeld. Maar je hebt wel aan twee kanten druk, dus echt op je ogen, maar ook op je achterhoofd. Wellicht dat ermee te maken heeft. Ik ben er nog niet helemaal over uit met mezelf, maar ik vind het intenser dan dat ik tot nu toe mee heb gemaakt.
Ik moet ook zeggen, jij kwam net uit een sessie en toen kwam je aan de lunchtafel zitten en ik dacht echt van, oh jeetje, wat is er met hem? Is hij ziek?
Ik had een uurtje, ik had gespeeld Star Wars een half uurtje gedaan en daarna heb ik nog een half uurtje Horizon gedaan en toen was het wel...
Het was alweer even tijd voor pauze.
Het was wel even klaar, ja. Ja, nee, ja. Dat is natuurlijk zeker voor ons, want we willen natuurlijk veel testen, maar ja, dat is, je kan letterlijk niet, hè, een gewoon normale game, zittend op de bank kan ik een hele dag achter elkaar doorspelen. Ja, dit is steeds 3 kwartier tot een uurtje max en dan toch echt... Ja, goed, half uur.
Dan moet ik hem zeker nog maar over. Ik ben echt wel heel erg benieuwd of dit een heel plat een jurkprobleem is. Of dat het inderdaad dus misschien omdat... misschien ook wel, dat is een klein beetje psychologie van de koude grond. Maar omdat het zo mooi is en zo meesleept. Dat zien, je kan het ook gewoon veel meer stimulus en veel meer prikkels veroorzaken. Omdat je zo een opgezogen wordt.
Ik heb al een genuine hoogtevrees momentje gehad. Dat je op een gegeven moment gaat beneden kijken. Je denkt, wacht, VR, laat me zitten. Maar
ja, dat hoe indrukwekkender VR wordt, hoe meer het ook van je vraagt. Dat zou best wel...
Lijkt me ook niet altijd een nadeel, moet ik zeggen. Als ik bijvoorbeeld Civilization aan het spelen ben. Dus ik een spel waarbij ik constant kan blijven klikken. En als je dan opeens echt fysiek pijn krijgt, dat je moet stoppen.
Zo gewoon gezond.
Wel heel goed tegen verslaving.
Want je krijgt eigenlijk van, andere games kan ik 4 uur achter elkaar spelen. Misschien is de vraag, is dat wel zo verstandig om 4 uur achter elkaar een game te spelen? Is het niet goed om gewoon elk uur eventjes pauze te nemen van je game?
Dat vind ik prima, maar dan moeten we even gaan praten over het aantal reviews dat ik in een jaar kan doen.
Maar heb jij daar last van, Wout? Want jij hebt natuurlijk een Quest 2.
Quest 1.
Quest 1?
Nee, die kan ik een behoorlijke tijd achter ophouden.
Quest 2 ik ook, makkelijk.
Ik heb natuurlijk ook de PSVR op CES. Al met al was die hele sessie een half uur. Dus ik denk dat ik hem een goede dikke 20 minuten op mijn hoofd heb gehad. Dus dat is niet zoveel als Jur het nu over heeft. Daar had ik het dus niet. Dus nee, ik ken het effect niet. Ik heb wel... Je moet wel gewoon lekker fit zijn.
Ja, en dat is het wel. Ik ben al sinds kerst een beetje aan het kwakkelen met verkoudheidjes en dat soort dingen. Dus
als verkoudheid, evenwicht orgaan, dat heeft ook met elkaar te maken.
Dus het zou goed kunnen dat dat gewoon een woordje meespreekt.
Dus ik heb wel zoiets, als ik VR doe, als ik moe ben of anderzijds gewoon... Het is gewoon echt wel een aanslag op je. Wauw, ik ging zeggen, het is een aanslag op je lichaam. Dat is misschien een beetje overdreven, maar het is wel...
intens.
Het is wel intens. Ja. Dus je moet er wel... je moet er fit voor zijn. Daarvoor speelde ik ook heel veel Beat Saber. Elke keer werd ik heel fit van. Arna, toch maar weer Bing.
Toch maar weer Bing. Ja, er is weer veel gebeurd in de wereld van chatbots sinds vorige week.
Badabing, badaboom.
God.
We waren vorige week... Red ik het uit internet en badabing, badaboom.
Ja, ik ga er gewoon overheen. We waren vorige week gebleven bij dat Bing door gebruikers in gebruik was genomen. En dat het tegenviel omdat er heel veel... rommel uitkwam.
Ja, maar ook je kon Bing ook echt wel helemaal... voor mij als je boos krijgen.
Ja.
En als je dan te veel vragen achter elkaar stelde, dan ging...
Daar wou ik inderdaad mee beginnen. Ik vond het wonderlijk, want iedereen heeft het ook geprobeerd bij ChatGPT. En daar lukt dat echt een stuk
heel
minder.
Heel keurig, netjes opgevoede bot.
Ja, het is netjes opgevoede bot. En deze Bing, die ging mensen allemaal rare dingen naar het hoofd slingeren. En inspelen op gevoelens en dat soort dingen. En het gekke effect daarvan is dus... sommige mensen vinden dat vreselijk en die denken... hier heb ik helemaal niks aan, wat moet je met zo'n bot? En andere mensen die leken dat echt heel erg goed op te gaan. Die voelden, het leek zeg maar alsof ze echt een connectie voelden. En ik zat ook in die Bing subreddit. En op een gegeven moment, vorige week, had Microsoft wat grenzen aangebracht. Dus dan mocht je nog maar per gesprek 5 chats versturen en 50 maximaal op een dag. En daar waren mensen echt heel teleurgesteld over. En ze vonden dat het nieuwe Bing al ter grave was gedragen. En dit is toch niet zoals we haar kennen. En dat soort dingen allemaal.
Aww.
En ik vond het echt wonderlijk.
Want hoe heet ze? Was het
Sydney.
Ja, Sydney. Noemen ze daar ook Sydney?
Ja, persoonlijke, ja, zeker. En ze vonden dat Sydney er niet meer was. Omdat je die niet makkelijk meer naar boven kan krijgen binnen 5 berichten. Dus dan was het gewoon een chatbot geworden. Maar dan zonder enige persoonlijkheid. Want dat is waar het om ging. Sydney, die kreeg wat persoonlijkheid door die rare emotioneel geladen berichten die terugkwamen. En dat was waar mensen aan hechten. En toen dacht ik wel, ja, dit is wel een soort van Pandora's doos die je dan opent. Want iedereen heeft gezien dat er best veel mensen zijn die dit fijn vinden. Ook al heeft Microsoft nu weer grenzen gesteld. En iemand anders kan zo'n chatbot bouwen en dan ook weer met deze dingen erin. En dan vinden mensen dat dus klaarblijkelijk heel erg verslavend en leuk. En hechten ze daaraan.
Dat het echt op een mens lijkt. Met emoties en verlangens. En ik heb ook dingen voorbij zien komen van gesprekken. Dat Sydney in een soort paniek raakte.
Ja.
En dan was het ook van ik ga nu stoppen met vragen stellen. Ik ga nooit meer terugkomen. Ik ga je nooit meer een vraag stellen.
Ja.
Nee, dat moet je niet doen. En je moet wel vragen. Want ik vind het zo leuk om vragen te beantwoorden. En dat je denkt... En dat is natuurlijk het bijzondere aan deze manier van software maken. Als dit gewoon allemaal traditioneel geprogrammeerd was, dan had iemand al dit soort gedrag erin moeten programmeren. Maar dit ontstaat doordat je er een trainingsset op loslaat.
Ja.
En dan gaat zo'n ding opeens paniekeren en zeggen, ga alsjeblieft niet bij me weg en blijf een vraag stellen.
Ja. En ik heb er ook geprobeerd in te duiken waarom dit nou gebeurde. Want ChatGPT heeft het niet. En dan kom je wel een paar theorieën tegen. En de beste is, kennelijk is het gebaseerd op een nieuwe versie van GPT. En wat OpenAI, de maker van ChatGPT, bij die chatbot heeft gedaan, is eerst zeg maar trainen op zoals je AI traint. En vervolgens met heel veel menselijke input de grens aangeven. Ja. En het lijkt erop dat Microsoft hier heel snel wilde zijn. En daardoor minder de tijd heeft genomen om menselijke input en menselijke correcties ook aan te brengen. Waardoor dit soort dingen dus allemaal mogelijk zijn. Dus kennelijk als je met zo'n groot taalmodel aan de slag gaat, dan is dit standaard mogelijk. Maar op het moment dat je dus wil publiceren, is dat niet altijd het beste idee, denk ik. Dus vandaar dat OpenAI het eruit had gehaald. Maar Microsoft heeft zichzelf die tijd klaarblijkelijk niet gegeven. Is een van de theorieën. En daardoor zat het er hier wel in. En hebben we dus allemaal kunnen zien wat dat doet.
En dit gaat dus alle kanten op. Dit gebeurt allemaal ontwikkeling. En ik sta nog steeds op die fucking wachtlijst.
Ja, ik ook.
Dus het gaat allemaal aan me voorbij, dit. Tegen de tijd dat ik van die wachtlijst af ben. Is
het een heel keurige Bing.
Ik ben de Bingbot, zeg het maar. Het is helemaal...
Het is helemaal kapot gecontroleerd dan. Ja, ja. Ja.
Nou, ik las een tweetje, iemand zei van... dus een AI die heeft verdriet en woede gekoppeld aan het eventueel uitgezet kunnen worden.
Ja,
what could go wrong?
Dit is hoe het begint.
Ja, maar dat is zulke gedachten kun je er heel makkelijk bij krijgen. Ik heb ook het idee dat... Vorig jaar hadden we het over die engineer bij Google. Blake Lemoine heette die volgens mij. Die... Ja. Claimde dat Google's Lambda AI sentient was. Dus menselijk was geworden. Zelfbewust, ja. En ik denk dat veel meer mensen ineens begrijpen nu wat hij bedoelt. Want ik merk bij veel mensen dit sentiment. Zo van, dit kan toch niet uit een computer komen. Want ja, wat doet een computer normaal gesproken als je zo'n AI-model traint? Je gooit al die tekst erin, je scheidt het wat, zodat de goede tekst erin zit en de rest is restafval. En dan gebruik je dat om het te trainen en dan komen daar dus goedlopende zinnen uit. Maar kennelijk zitten daar dus... teksten in waar dit soort emoties uit doorklinken. Ik vind dat wonderlijk.
Het is
maar ook heel logisch. Ja. Op het moment dat jij duizenden, miljoenen chats voert en ja, daar leer je dan uit dat mensen bang zijn voor alleen gelaten worden. Er zullen best mensen vertellen over dingen als eenzaamheid en dat soort dingen. Dus zo'n AI leert van, wacht even. Dus als mensen bij andere mensen weggaan, dan is dat iets om verdrietig van te worden. Want daar worden heel veel mensen verdrietig van. Dus op het moment dat zo'n iemand tegen zegt van, ik ga weg en ik kom er bij terug, kan ik me heel goed voorstellen dat die training al heeft opgepopt van, dit is een trigger, hier moet ik verdrietig van worden, ik wil dit niet. En dan, dus op zich, het is wonderlijk, maar het is ook heel logisch.
En wat ik ook heel wonderlijk vind van zo'n chatbot, en volgens mij ChatGPT heeft het ook een beetje, maar die gaat mee in de emoties van de prompt. Dus als de prompt een bepaalde lading heeft, dan komt die ook terug in het antwoord. Dus ik weet ook niet waar dat precies vandaan komt. Ik vind het ook een wonderlijk effect. En ook daardoor voelt het natuurlijk menselijker. Want als ik hier nu heel boos ga zitten doen ineens in de podcast, jullie zouden daar op een bepaalde manier op reageren. Maar als je emotie toont tegen zo'n chatbot, dan komt er dus ook iets terug. En nou ja, ik weet niet. Ik vind
zo werken mensen ook. Je doet het ook onderbewust, maar je neemt altijd een beetje wat van de emotie van een ander over. Ik zou je altijd aanraden dat ze meer mogen te doen. Daar heb je jezelf alleen maar mee. Maar dat is wel een hele menselijke reactie.
Ja.
En de vraag is een beetje, wat proberen ze hier te bouwen? Want uiteindelijk is dit gewoon een toevoeging op Bing. En het is voor mij het idee dat je gewoon een beter antwoord krijgt als je vraagt, waar kan ik als ik volgende week op vakantie ga naar Berlijn het lekkerste taco's eten?
Ja.
Daar wilden ze dit een beetje voor inzetten. Dus,
maar daar is hij dus weer helemaal niet goed in. Dus.
Ja, dus ik snap als je zegt, we willen een zo menselijk mogelijke chatbot maken. Dat lijkt een beetje wat ze per ongeluk hebben gedaan misschien. Ja. Maar als je denkt, het einddoel is gewoon search queries.
Ja.
Dan moet hem inderdaad misschien heel snel gewoon gaan afbakenen. En gewoon emotie eruit halen. Wat heb je aan emotionele antwoorden als je...
Nou, hier hebben we het antwoord toch al. Het doel is om geld te krijgen, om winst te behalen, toch? Uiteindelijk.
Ja.
En hoe krijg je nou geld? Hoe krijg je nou winst? Hoe krijg je meer queries? Door die emotie, door die eisa. Eigenlijk moeten ze zeggen, doe maar zoveel mogelijk queries. Zorg maar zoveel mogelijk persoonlijk.
Maar de engagement op de chatbot moet omhoog.
Ja.
Ja, maar dit is dus precies mijn angst. Want Microsoft die gaat hier niet in mee. Ja, die zoeken natuurlijk ook naar meer winst. Dat is echt wel hun doel. Maar dat is nu even, zeg maar, dit is voor hun ethisch gezien even niet de manier. Maar er zijn bedrijven met een minder ontwikkeld moreel kompas en die niet rekening hoeven te houden met allemaal activistische aandeelhouders en weet ik veel wat, die dit dus gewoon zullen gaan doen. Ja, en dan weet ik niet hoe mensen daarop reageren. Ik denk dat ze er heel veel tijd met zo'n chatbot gaan doorbrengen.
Je kan zeg maar 2 uur achter elkaar TikTok scrollen of 2 uur achter elkaar met een chatbot praten. Ja, wat. En dan doe je een paar bannetjes boven in de chatbot en dan refresh je die af en toe.
Ja.
Of met die hologrammetjes in je auto, zoals in Zuid-Korea is dat volgens mij een ding. Dat kan je straks met je hologram in je auto gaan babbelen, hoef je huis niet meer
in. En de Nio, die heeft zo'n heel klein Tamagotchi-achtig bolletje in je dashboard met 2 oogjes. En die kijkt je ook aan, die praat tegen je en zo. Dat is echt freaky. Moet je maar eens even op de Nio zoeken.
Nee, dat wil ik als ik aan het auto rijden. Heel zo'n popje naar me zit kijken. Van, als Tamagotchi, feed me.
Ja, nou,
hoe moet ik dan nog op de weg letten?
Misschien als je moet laden. Als je accu bijna leeg is, zegt hij wel feed me. I don't know. Zal ik weer even een updateje over mijn smart home doen?
Zeker.
Want ik ben me een klein beetje... Nou, als je het over AI hebt en domme en niet zo slimme en domme AI. Ik heb echt dat Google Assistant met de dag dommer wordt.
Oké.
En vooral compleet inconsistent.
Nou, dat zou zomaar kunnen, want ik heb hem even terug te grijpen waar ik net al over begonnen was. Ik ben serieus onder de indruk van de capabilities van de assistent die hoort bij het andere platform.
Bij het fruitige merk.
Waarom verslik jij eigenlijk in je water? Wat was grappig?
Nou, ik heb het idee dat er bij een deel van de luisteraars in jouw vorige zin ineens allemaal iPhones gingen oplichten met zo'n bolletje onderin.
Nee,
omdat je een bepaald woord zei.
Ik zei het niet, toch?
Of
zei
je zei een woord wat erop leek.
Oh. En
bij mij heeft dat heel vaak getriggerd. Inmiddels heb ik het uitgezet.
Ja, nee, maar goed. Ik stap natuurlijk over van Android naar iOS en...
Maar gebruik jij de assistent van het grote zoekbedrijf?
Zo af en toe. En dat probeerde ik dan. En dan kwam nooit een eenduidig antwoord uit over het algemeen. Of ik werd dan geleid naar... kon hij geen antwoord geven. En dan kreeg ik gewoon in beeld een soort zoekresultaten. Dat ik denk van, ik ben aan het autorijden. Ik heb geen zin om te gaan scrollen. Want dan ben ik afgeleid. Ik wil gewoon een antwoord van jou horen.
Nou, wat vooral bij mij opvalt, is dat het gewoon enorm inconsistent is tegenwoordig. En als je ook bijvoorbeeld op de subreddit van het grote zoekbedrijf kijkt... ik kan op zich ook Google zeggen trouwens, dan gaat hij niet af. heel veel andere mensen die zeggen dat ook. En ik kan dus dan kan met 10 seconden ertussen dat ik gewoon wat vraag en 10 seconden later hetzelfde vraag en dan niet. Of van dag tot dag, dat gewoon commando's die ik dagelijks gebruik in mijn huis, dan opeens, ik weet niet wat je bedoelt. En ik, hé, wat? Maar gisteren wist je nog wel. En het probleem is, dit is ook een black box, draait in de cloud. Google kan misschien dagelijks hier aan sleutelen, terwijl ik het niet weet. Ik heb alleen de interface in mijn huis. Dus ik heb besloten, ik wil in ieder geval voor smart home dingetjes wil ik hier vanaf.
Wil je trouwens nog een verklaring? Want ik heb een mogelijke verklaring voor waarom de kwaliteit achteruit is gegaan.
Komt u maar.
In 2020, denk ik dat het was. Maar ergens in de zomer van een jaar kwam naar buiten dat vrijwel al die grote bedrijven met de digitale assistent opnames lieten terugluisteren door mensen om te kijken of je het juiste of zeg maar of je het juist had verstaan. Zeg maar, daar hebben we weer de menselijke input in kunstmatige intelligentie. En sindsdien hebben ze opties ingebouwd dat je dat niet hoeft te delen. Heel veel mensen delen dat denk ik niet. En het logische gevolg daarvan is dat zo'n assistent je dus minder goed verstaat. Omdat er niet die constante
Ik heb het hier niet over hele ingewikkelde dingen. En het zijn simpele commando's die dus van op vandaag het wel de hele dag doen. En morgen opeens de helft van de tijd niet begrepen worden. Om dan 2 dagen later wel weer begrepen te worden. Dus daar zit het vooral in. En gewoon met elke interface die je met de computer kan bedenken. Als het gewoon altijd slecht werkt, weet ik dat. Dan kan ik me daarop instellen. Als het altijd goed werkt ook. Maar als het compleet variabel is, dan wordt het gewoon heel irritant.
Ja, want je ziet wel dat de prompts wel gewoon hetzelfde zijn, zeg maar. In de tekst kan je zien soms bij...
Ja, maar. Ik heb bijvoorbeeld gewoon mijn mechanische ventilatie heb ik gewoon aangesloten op mijn smart home systeem. Dus af en toe denk je, ik heb net gekookt of zo. Ik wil gewoon even dat ik... Nou, dan ben ik luider, wil ik niet naar een schakelaar ergens lopen. Dus dan zeg ik gewoon, turn on the fan. Dat ding heet ook gewoon fan, F-A-N. En dan soms van, ik weet niet wat je bedoelt. En dan de volgende dag doe ik het weer wel en gaat een week goed. En dan weer een dag dat Google zegt, ik weet niet wat je bedoelt.
Ja.
Dus ik heb besloten, dat hele systeem is veel te ingewikkeld. Want als je dus wat zegt, dan heeft hij 1000 dingen om uit te kiezen. Want ik kan ook kunnen vragen wat het weerbericht is of wie de president van de VS is. Dat model is veel te groot. Dus ik wil eigenlijk gewoon iets heel kleins hebben, puur gemaakt voor mij om dus lampjes aan en uit te doen. En wat is nou het toffe? Ik lijk zo langzamerhand wel gesponsord, maar dat is echt niet zo. Ik gebruik Home Assistant. En die hebben dus sinds vorige maand een chatbot ingebouwd. Nou, het is geen je kan via tekst commando sturen naar je smart home, laat ik het zo zeggen. Dus ik kan nu al in tekst, ik kan hem ook aan een Telegram bot hangen of zo, kan ik gewoon zeggen, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. En dan kan hij dat al verwerken. Dus er zit er maar 1 stap tussen. En dat is van speech naar tekst.
Ja.
De tekstinput, dat snapt hij al, dan gaan er al dingen gebeuren. Dus ik heb het weekend zitten pielen met een Raspberry Pi. Met een head, zeg maar zo'n add-on ding die op je GPIO pinnen gaat. Met dus een speakertje en 2 microfoons. En daar software opgezet, dat heet Raspi. En dat is dus bedoeld voor open source voice assistants. En ik ben dus al zover dat ik nu dus een ander wake word heb. Ik kan nu gewoon zeggen, computer. En dan, ping, tuurlijk. En dan gaat hij luisteren. En die gaat dan dus text-to-speech, mijn speech omzetten naar tekst. En ik heb alleen nog, dat heb ik nu in 1 systeem en in Home Assistant. Pak die tekst en die link die werkt nog even niet. Dus we zijn er bijna.
Mm-hmm.
Maar ik was eigenlijk best wel verbaasd hoe makkelijk dat al kan. En mijn doel is nu echt om in ieder geval spraakbesturing voor smart home zo snel mogelijk als ik kan offline te trekken. En gewoon helemaal een eigen beheer.
Ja.
Dat ik ook helemaal... Want nou, als dus je wifi eruit ligt, dan werkt je Google Assistant natuurlijk helemaal niet.
Maar werkt dit wel consistent en betrouwbaar?
Too early to say. Ik bedoel, ik ben hier echt net mee bezig. Ik vond het op zich... Het was redelijk makkelijk up and running te krijgen. Ik heb nu gewoon 2 losse printplaatjes. Dus uiteindelijk, wat het nog niet echt is, is gewoon een bedrijf die gezegd heeft, we gaan gewoon hardware kitjes maken. Dus koop bij ons gewoon een Pi met een microfoon, een speaker, een behuizingtje, fles daar je eigen ding op. Ik had gedacht, dat is er al eigenlijk. En dat is er dus nog niet. Dus ik heb wel het idee dat als iemand dat doet, dat ze wel een heel snel heel veel dingen kunnen verkopen.
Denk je dat?
Daar eens naar kijken.
Ik denk namelijk dat jij echt nu in een niche binnen een niche bent beland. En ik weet niet of dat... Voor een bedrijf echt heel veel...
Internationale schaal? Ja,
ja oké. Okay, maar ja, Nederland, je moet een territorium ergens beginnen. En misschien dat je het in Amerika...
Worldwide shipping.
Ik denk dat heel veel mensen die dit doen... dat uiteindelijk toch gewoon het gemak kiezen... van een van de aanbieders die ervoor zijn... en dan gewoon de minst slechte.
Als je kijkt naar iets als een Raspberry Pi... wat ook echt een niche product is... dat is ongeveer een jaar al niet te krijgen... omdat de vraag zo groot is dan het aanbod. Dus ik denk... Eens hoor, ik ben een gek persoon hiermee.
Je bent een tweaker, maar binnen de grotere gemeenschap van de wereld zijn de tweakers de niche.
De internationale smart home gemeenschap bij elkaar, dat zit wel denk ik in de... Stel je maakt dit en je kan er per jaar 100.000 van verkopen. Dan heb je al een leuke business en dat kan echt makkelijk, denk ik. Maar anyway, dus ik ben daar nu mee bezig. Ik ben eigenlijk best wel blij verrast hoe makkelijk dat nu al gaat. Dus ik zit te wachten op die laatste link en dan ga ik eens kijken of ik iets kan 3D printen. En dan het ook echt daadwerkelijk... Wat jij zegt, gewoon lang achter elkaar gebruiken. En dus kijken hoe goed het gaat. Want nu staat het naast mijn bureau. Dus dan herkent hij het wel. En waar Google en Amazon en zo heel goed in zijn.
Ja.
Is signaalfiltering. Dus alle ruis eruit, achtergrondstemmen eruit. En dat is nog even de vraag. Maar dat komt wel goed. Ik bedoel, dat zij dat eerst hadden, snap ik. Want grote investering. Maar uiteindelijk komt dat wel goed. En dan komt dat komt wel een taalmodelletje voor beschikbaar.
Maar dan moet je dus ergens een kastje in je woonkamer neerzetten.
Ja, waar nu een Google Home staat.
Dat is nu natuurlijk ook al.
Ja.
Nee, maar ik vraag me af waar je dan positioneert. Want sommige mensen hebben een compact huis. Sommige mensen hebben een veel groter huis. En hoe ga je dat dan inrichten om te zorgen dat je overal kan praten?
Dat je er meerdere neer.
Ik denk dat die nog veel kleiner kan. Want de speaker hoeft helemaal niet goed te zijn. Weet ik veel, ik ga gewoon in een lampenkap in een kamer. Gewoon. Ik heb 220 uit het plafond komen. Als ik daar gewoon dat ding kan wegwerken, hoef ik niet te zien. Maar dat ik wel gewoon een commando kan geven.
Of een Star Trek speld. Computer?
Ja, nee.
Ja.
I know.
Dit is hem. Ja, we zijn klaar. Dit is het idee.
Hier ga ik zeker nog updates over geven.
Dus dat ga je dan maken, dan ga je dat verkopen en dan word je echt superrijk. Want als je het in een Star Trek spel doet, dan heb je ineens een groter publiek.
Dan is
en plus dan ben je ook heel veel geld kwijt weer aan degene die eigenaar is van...
Oh ja, dat beeldtech. Is ook zo.
En dat was mijn idee, dus ik wil ook wat commissie nou.
Maar ja, precies.
Ja. Ja. Kom ik op terug. Ik... De tijd is... Nou, ook wat we hebben ook over geschreven dat Amazon gaat minder investeren in Alexa volgens mij. En Google gaat ook wat minder geld tegenhouden. Ik denk, dit wordt het jaar van de verbreding van de markt. Lokale spraakassistenten, gaan wat leuke projectjes gaan daar komen. Voor mensen zoals ik.
Ja. Lokaal is leuk, maar weet je wat ook leuk is? Goed
zeg
internet.
Zeg het eens, Arnoud.
Goed internet.
Hartstikke leuk.
Wow.
Red ik het internet. Eventjes snel, voordat we beginnen. Jur, wat heb jij tegenwoordig thuis?
Ik heb glasvezel, gigabit up en down.
Heite, wat heb jij thuis?
Koper.
Koper.
Ja, 200 megabit down en 20 up of zo. Ik weet het niet. Ik word er niet heel gelukkig van.
Arnoud.
Glas, 100 symmetrisch.
Oké, ik zit nog steeds op mijn kabel.
Kijk, we hebben een mooie spreiding aan tafel.
Ja. Dat is ook coax, ook koperkabel.
Ik vind het wel grappig dat twee mensen zitten te lachen als ze het aan het stellen zijn. En twee mensen zitten van...
Ja, ik zie nog steeds. En nog steeds, heel Haarlem wordt verglasd, behalve mijn wijk.
Dat heb ik ook.
Ja, en ik stuur elke keer mailtjes naar T-Mobile en KPN en die antwoorden gewoon niet.
Ja, want in best wel een moderne wijk.
Ja, maar het zit, mijn theorie is, het zit tegen een industriegebied aan. En volgens mij op elke planningkaart wordt gewoon dat hele gebied gezien als... Oh, dat is geen woonwijkgebied. Dat is gewoon...
Ligt van alles in de grond moeilijk.
Dat is bedrijventerrein, daar gaan wij als consumentgerichte bedrijf niets aan doen. Dus dit is een onderwerp wat voor mij heel relevant is. Want ik zit bij de grote oranje vrienden van Ziggo. En jij bent laatst bij ze geweest. Vooral omdat ze bezig gaan met de uitrol van DOCSIS 3.1. Kun je even kort uitleggen voor mensen die denken, wat is een DOCSIS? Of wat is DOCSIS?
Een DOCSIS.
En wat is dan versie 3.1, wat brengt dat?
DOCSIS is een afkorting, waarvan ik de afkorting even niet weet. Maar dat is een protocol waarmee je als coaxbedrijf over dat coaxkabeltje nog internet kan leveren. En we zitten nu op versie 3.1. We zijn er van de versie 3.0 naar 3.1 gegaan. En het voordeel daarvan is dat je op papier...
Wil je hem horen of niet?
De afkorting.
Ja. Oh. Ja, ik kan me voorstellen dat je hem niet weet. Data over Cable Servers Interface Specification.
Die.
Nice.
Sexy.
Heel is precies wat het is. Ja.
Maar we zitten nu op 3.1.
We zitten op 3.1. Daarmee zou je in theorie 10 gigabit down en 2 gigabit up kunnen doen. Ik zie je al heel blij kijken, maar dat is dus in theorie. Want dat was ook een van mijn voornaamste vragen. Want dat zegt Cable Labs. En Cable Labs die ontwikkelt dat protocol, dat DOCSIS protocol. En zij zeggen altijd van, met deze versie, met 3.1, kan je dus deze cijfers 20 halen.
20 gigabit.
10 gigabit up.
10
gigabit down en 2 gigabit up.
10, sorry.
Ja, 10. Okay. Ja.
Ook
toch
blij.
Ook al veel.
Ja. Ja. Probleem is alleen, wat we daarbij niet zeggen, is dat dus... Als jij als een Ziggo, die wil niet alleen internet aanbieden op die coaxkabel, maar die wil ook tv aan kunnen bieden op die coaxkabel. En dat snoept dan ruimte af. Ja, precies.
Ja, sterker nog, dat signaal is de kwaliteit ook nog eens een factor in natuurlijk. Dus ja, daar zal altijd significant ruimte voor gehouden moeten worden op die kabel.
Niet per se altijd, want dat is ook een verschuiving die ze willen maken naar all-IP TV. Waardoor je dus efficiënter omgaat en niet echt analoog.
Ja, maar is dat nu aan de hand al bij Ziggo?
Ja, nee, daar hadden ze onlangs, in september, zijn ze begonnen met de Mediabox Next Mini, of de Mediabox Mini. En dat is dus een eerste set-top box zonder coax-aansluiting. Dus die kan je alleen met wifi en of in ethernet aansluiten. Dus dat is de verschuiving die daar gaande is.
Maar wat zeggen ze nu over de coaxlijn? Want bedrijf wat de standaard ontwikkelt zegt, nou, tot 10 gigabit. En wat zeggen ze? Ja, maar wij moeten nog allemaal andere signalen eroverheen gooien. Dus hoe zien zij de maximum die ze hieruit kunnen persen?
De maximum op DOCSIS 3.1, zover ik begrijp, is 1 gigabit. Met de kanttekening dat ze over willen gaan naar DOCSIS 4.0.
Want er is natuurlijk iets nieuws.
En ze werken ook al aan nieuwe DOCSIS versies. En daarmee zouden ze wel weer richting die 10 gigabit kunnen gaan. Dus dit is zeker niet het eindstation voor coax. En er komt meer aan.
En hebben ze dan bij Ziggo iets gezegd of ze ook symmetrisch willen gaan? Want dat is natuurlijk een van de leuke dingen van glas. Het maakt niet uit of het up of down is, dan maar even hard. En je zit nog steeds bij een factor 10 minder ongeveer bij je kabelverbinding. Hebben ze daar iets over gezegd?
Zij kijken, wat ze zeggen is, we hebben dus beperkte, we kunnen maar x aantal diensten aanbieden via ons coax netwerk. Dus x aantal tv-kanalen, x aantal download, x aantal upload. En ze zeggen te kijken naar wat gebruiken onze klanten nou echt. En zij zeggen dat met de huidige balans van inderdaad 10 staat tot 1, dat is wat klanten in de praktijk daadwerkelijk gebruiken en waar daadwerkelijk behoefte naar is. Dus zij kunnen inderdaad wel meer een hogere download aanbieden, maar dat gaat dan ten koste van die upload. En zij zeggen dat met de huidige verdeling dat in de buurt komt van wat klanten willen. Of dat is wat klanten willen. Dat
wat ze gebruiken in elk geval.
Ja, niet... precies wat ze gebruiken. Niet per se wat ze willen, precies, maar wat ze zeggen
ze willen. Meer, maar ze
ja, en de vraag is ook, ik moet even eerlijk zijn, want dat is niet het antwoord wat ik wil horen als tweaker. Maar ja, download is belangrijker dan upload voor bijna iedereen. Als ik inderdaad wil game streamen naar mijn telefoon terwijl ik in de trein zit, dan wil ik een hoge upload thuis hebben, want daar draait mijn game. Maar
hoe denk, dat je, dat, wel... hoe denk je dat ik me voel als ik 150 gigabyte aan gecaptured materiaal ga uploaden naar Luc en Mark?
Bijvoorbeeld, dan wil je een hoge upload. Maar als we het net hadden over, je zit in een niche als je je eigen voice assistant wil bouwen, denk ik ook van hoge uploads gebruik maken.
Nee,
vroeger zaten we nog allemaal op Napster, dus toen had je het ook nog nodig, maar...
Zo.
Dus ik snap het wel vanuit gewoon commercieel perspectief. Van ja, hoeveel mensen... Ik weet niet of jij nog iets kan bedenken waarom je een hele hoge upload nodig zou hebben.
Videobellen. Wat heel veel mensen doen.
Maar ja, één videobelstream.
Zij zeggen 2,5 megabit.
Cloud backups.
Cloud backups vind ik wel fair. Maar de vraag is, zit je dan met 20 à 30 megabit, heb je dan niet wel...
Nou ja, het ligt een beetje aan wanneer je die backups doet. Bijvoorbeeld op mijn oude telefoon, ik weet even niet hoe ik het nu heb ingesteld. Mijn oude telefoon maakte volgens mij eens per zoveel dagen een backup van bijvoorbeeld WhatsApp. En nou ja, dat was dan een backup van, ik geloof, 4, 5 gigabyte. Maar deed dat 's nachts, dus daar heb ik niet zoveel last van. Als op de spaarzame momenten dat ik wel wakker was tussen 2 en 3 s'nachts, dat gebeurt heel af en toe als ik NFL zat te kijken of zo, zit ik ineens in de situatie dat ik mijn telefoon een tijdje niet kan gebruiken. Dus dan is die upload wel lekker handig. Dus nee, ik snap het wel. Maar nog los van of het wel of niet en of dat 10.1 moet zijn. Het voelt voor mij gewoon heel erg als trek aan een dood paard. Want ik ken iemand die werkte bij een internetprovider. En 10 jaar geleden konden die al 10 gig... synchroon? 10 gig up en down? Konden ze al leveren. En toen zei hij er wel even, nou ja, als iemand dat graag wil hebben, dan stellen we eerst wel wat vragen van waarvoor diegene dat wil gebruiken. Maar dat was toen al niet een probleem.
Over glas.
Op glas, ja. En dan denk ik van ja, als die techniek toch zoveel beter en geschikter is, ja, goed, waarom doe je het? Ja, omdat je het hebt liggen en je wil graag geld aan blijven verdienen. Dus ik snap het dan, maar gewoon puur vanuit een tech-insteek voelt het echt alsof je... Ja, de patiënt is terminaal en we blijven er maar medicijnen en dingen ingooien om het maar draaiend te houden.
Ja, dat snap ik. Maar ook in Nederland is bij glasvezel, is bij de meeste klanten, is nog steeds 1 gigabit de max download. Er zijn wel Delta die is wel actief mee aan het...
Je hebt het met DOCSIS over een theoretische mogelijkheid en dat is dan 10 down en 2 up.
Mm-hmm.
En dat is 10 jaar geleden op zijn minst was fiber al sneller en inmiddels zit het er misschien nog wel
boven.
Maar
is niemand... Zelfs bij Ziggo gaat er niemand, denk ik, je vertellen dat coax de superieure technologie is boven glas. Gewoon puur technisch gezien. Alleen, je hebt inderdaad te maken met gewoon allemaal realiteiten. Van ja,
hoe
licht en netwerk.
Hoe lang is dat nog houdbaar? Want, de televisiesignalen worden dus, hoor ik net, allemaal over fiber, denk ik dan? Over IP-tv? Dus
dat komt eraan. Het is nu vooral nog via DVB-C.
Maar dat komt natuurlijk omdat je 4K-signalen wil hebben. En als je die ook nog op die coax kwijt wil, dat kan allemaal niet. Dus... Het volume met alles wat we doen wordt steeds groter. Er zit een max aan wat die coaxkabels kunnen.
Ik hoor dat DOCSIS 4 en DOCSIS 5 in ontwikkeling zijn.
Ja, ze hebben het nu over 25 gigabit over DOCSIS. Dat is een stip op de horizon, daar wordt naartoe gewerkt. Dus dat is nog geen commitment en zo. Maar daar denken ze wel zeker
over. Ik denk dat er mensen bij Ziggo gewoon zijn. Want
ik denk ook dat er mensen bij Ziggo zijn.
Ja, maar ik denk ook niet, Jur. En dan moet je niet serieus, niet persoonlijk nemen. Ik denk niet dat wij hier nu... meer van weten of slimmer over nadenken. Gewoon de afweging maken.
Ik word niet gehinderd door enige kennis van zaken. Dat is een voordeel in dit situatie.
Dat is altijd wel. Dus ik denk dat zij gewoon elk jaar zeggen: oké, wat is het scenario? Wij gaan alles verglazen, want op zich hun hele backbone is glas. Daarom adverteren ze altijd met hun kabel-glasvezelnetwerk, wat ik gewoon nog steeds smerig vind. Maar oké. Dus ze kunnen ook zeggen: we gaan het stuk naar het huis, gaan we gewoon langs en verglazen. Maar dat is gewoon dat kost X.
Ja.
Ja.
Nieuwe DOCSIS modems kost Y.
Ja.
ga maar wegstrepen tegen elkaar.
Nee, dat heb ik zo ook gevraagd inderdaad. Want Telenet in België, dat is net als Ziggo, is dat allebei soort van onderdeel van Liberty Global Media. Liberty. Maar Telenet die heeft wel gezegd, wij gaan op termijn over naar glasvezel.
Dat is een kabelprovider.
Ja, ja, ook een coax, precies hetzelfde als Ziggo. Maar ze hebben wel al gezegd, wij gaan die overstap gaan bij maken. Okay. Dus ik had inderdaad ook aan Ziggo gevraagd, hoe zit het bij jullie? Daar hebben ze over nagedacht. Maar op dit moment denken zij dat er nog genoeg in coax zit. Want zeker ook met 10 gigabit wat er echt aan zal komen uiteindelijk. En daarna misschien nog 25 gigabit. Op dit moment is coax, zeggen zij, nog genoeg.
Ik denk ook, zeg maar, want het is, ik denk niet dat het trekken aan een dood paard is. Het is wel de investeringen die zijn gedaan in coax, ooit, tientallen jaren geleden. Daar zit gewoon nog veel geld in. En dat halen ze eruit. En op het moment dat je nu nieuw bouwt, dus nieuwe huizen bouwt, dan zit daar een glasvezel aansluiting bij. En coax weet ik niet eens of dat er standaard bij zit.
In de loop van dit jaar willen ze inderdaad ook grotere nieuwbouwwijken. Als daar nog niks ligt, dan willen ze daar ook meteen glasvezel fiber to the home. Ja,
ja, precies. Nee, maar dat wil Ziggo, maar KPN en T-Mobile, weet ik. Iedereen is daarmee bezig.
Ja, dus straks 25 glasvezellijnen overal. Ja, inderdaad.
Precies. Maar, ja. Maar overal waar nieuw is, komt glasvezel. En zeg maar, dat is nu nog nieuwbouw, maar over, nou ja, als je op de lange termijn kijkt, dan worden langzaamaan alle huizen vervangen. Over een periode van tientallen en tientallen jaren. En dan heb je dus wel overal glasvezel. En dan wordt de waarde van coax natuurlijk steeds minder, omdat je steeds vaker ook de keuze hebt uit glas. Waarschijnlijk ook bij dezelfde providers. Maar dan met betere voorwaarden en prijzen. Dus ik denk wel dat er nog genoeg leven in zit. Hoe zien zij dat? Hebben zij een horizon? Wacht, dit klinkt als een enorm Ziggo-woord. Maar hebben ze een soort van horizon zo van, zo lang kunnen we hier nog mee doen? Is dat, of hebben ze daar echt niet over?
Ik heb ze niet concrete vragen gesteld van goh, 2030.
Ja, ligt er überhaupt een exit strategy voor coax? Is er wat Arnoud vraagt.
daar hebben ze ongetwijfeld over nagedacht. En ik denk dat op termijn ze wel over zouden kunnen gaan naar glasvezel als het nodig is. Maar nu zeggen ze, zoals het nu uitziet voor de huidige, wat wij nu zien als de toekomst, blijven we bij coax.
Ja, inderdaad. Hey, en hoe zien zij de toekomst van tv? Want ze hebben dus die Next Mini Box. Daar zit geen coax. Daar kan je geen coaxkabel meer insteken. Is het bedoeling dat iedereen op termijn zo'n Next Mini heeft staan?
Zo'n soort doos, ja. Het is wel uiteindelijk de bedoeling dat... Want nu gaat het gros van de tv gaat nog via DVB-C. Dus een digitaal, de opvolger van analoog, zeg maar. Dat gaat echt nog via die coaxkabel. Mm-hmm. En ze verkopen wel nog steeds die oudere mediabox. Dat was dan de Next, geloof ik, met nog echt een coax-aansluiting.
Ja.
Dus het is niet zo alsof ze nu al zeggen, we gaan nu al concreet die overstap maken naar All IP. Maar dat is wel daadwerkelijk de kant die ze op willen gaan, inderdaad. Ze willen wel uiteindelijk af van tv via coax, ja. Maar het probleem daarbij is, dan denk ik aan mijn moeder. Zij heeft nog 2 coax-doosjes in haar huis staan. Die ze heeft verkocht. Dat zijn geen huurdoosjes of wat dan ook. Dus dan, Hoe krijg je zo iemand van een coaxkast af op een All-IP-kast?
Precies.
En dan hoe, ja, dat
ook weer een proces van jaren. Nou
ja, dat zeggen ze ook, ja.
Wat er wel mogelijk voordeel is, maar ik weet niet of jij dat weet. Bij coax zit je vast aan DVB-C en dan moet je dat decrypten en dan heb je zo'n smartcard nodig. En All-IP zou je in principe ook zonder kastje kunnen doen. Want dat zit gewoon op het netwerk. Ik zou gewoon een app op mijn smart TV kunnen hebben die gewoon van de glasvezel, zeg maar, of van de coaxlijn gewoon het IPTV stream opent. Ik vind al die losse kastjes vind ik altijd zo'n gedoe.
Ja, dat jij vindt het een heel groot gedoe. Maar er zijn meer dan genoeg Ziggo klanten die iets hebben van, ja, wow, eens even, IP, internet, wat, tv? Nee, ja, dat gaat gewoon via een kastje. Ik snap niet wat je nou...
Kom niet aan mijn Ziggo kastje, dan kom
je
aan mij.
Ja, precies, want er is ook genoeg mensen die gewoon zappen met een afstandsbediening. En
wat?
Die coax
als ze lineaire tv kijken bedoel je?
Ja, precies. Met apps, tv kijken met apps. Ik denk dat die losse kastjes wel...
Nou, of ineens apps, dat je gewoon... als het ingebouwd gebakken zit, gewoon in je smart tv gebeuren. Dat je gewoon je gidsknop opent. En dat die dan gewoon rechtstreeks inhaakt op het IPTV gedeelte.
Het bestaat natuurlijk al lang, hè? Het is alleen niet legaal, maar het bestaat wel. Je kan natuurlijk, IPTV kun je natuurlijk al lang via allerlei illegale bronnen krijgen en afspelen met je Google TV, Apple TV, maakt niet uit. Zolang je er een app op kunt draaien waarmee je zo'n signaal kunt ontvangen en op je tv kunt krijgen.
Nee, ik denk dat Wout het anders bedoelt. Oh. Zeg maar dat het ingebouwd zit in de software van de tv.
Ja, gewoon als je een soort standaard hebt voor het aanbieden van de IPTV streams en dat die gewoon scant op het netwerk. Dan zou ik gewoon rechtstreeks mijn tv via wifi of ethernet gewoon dat hij communiceert met Ziggo voor mij, de informatie ophaalt. Voor mij kun je dit hartstikke mooi seamless integreren, zeg maar, uiteindelijk, als je het op die manier doet.
Ja, maar dat klinkt niet als een korte termijn oplossing.
Het klinkt niet iets wat Ziggo wil, want dan ben je niet aan het branden.
Precies, en dan moeten ze samenwerken met al die tv-fabrikanten.
Ja,
dat
precies.
Is ook, voor een app is dat nog wel te doen, maar ik denk voor de rest is dat wel...
Als Liberty kan je ben je natuurlijk een groter bedrijf en kan je daar misschien meer mee doen. Maar alsnog is het wel een flinke slag.
En je zit ook nog eens met een security issue, want dat betekent dus dat de software voor die televisie continu geüpdate moet blijven worden. Want dat wordt ineens een vulnerability. Ja.
En dan moeten mensen ook daadwerkelijk een nieuwe televisie moeten kopen.
Ja. Oké, ik hoor het al.
Sorry. En na 5 jaar kan je niet meer zappen omdat de tv niet meer ondersteund wordt.
Precies. Ik hoor het al. Dan maar zo'n traagkastje. Even voor degene die op YouTube kijkt, die zag mij net heel druk op mijn telefoon bezig. Want ik wilde even kijken wat nou bij... Ziggo op dit moment gigabit kost. Maar dat moest ik inloggen en allemaal doen. Ik ben eruit. Zonder kortingen en zo betaal je alleen voor internet, voor gigabit, €62 in de maand. Dat vind ik wel veel. Dus ze zeggen dan bij Ziggo, ja, maar wij kunnen ook de snelheid van glas. Maar voor mij kunnen ze het niet echt de prijs van glas op dit moment.
Heb ik ook gevraagd.
Goed zo.
Fijn. Nee,
een goede journalist.
Wat ik eerst daar wil opmerken, ik had precies dezelfde vraag, maar toen werd ik afgelopen week onlangs door Ziggo gebeld, los van het interview, of met de vijf ik over wilde stappen. En toen boden ze mij aan en gigabit voor €30 in de maand.
Ja, maar dat is dan tijdelijk. Ja.
Ja, maar dat is nog een jaar lang €30 per maand. Dat.
Ja, maar dat vind ik niet... Dat komt gewoon uit het marketingbudget. Nee, dat is niet de prijs van het product. Terwijl voor mij glas, als je gewoon puur alleen glas neemt... zonder tv, zonder iets, zonder alles... kun je echt voor 3-4 tientjes... zou je wel ergens gigabit kunnen krijgen, denk ik.
Volgens mij, of gigabit bij Ziggo.
Volgens mij bij T-Mobile... kun je het voor €35 krijgen zonder enige korting? Als je toevallig ook nog een mobiel abonnement hebt, is het €25.
Is dat dat was.
Ik heb dat en ik kom er niet aan. Dus,
nee, dat moet je ook vooral niet doen, want dat is niet meer zo helaas.
Nee. Ja, nee, ik weet, ik heb volgens mij een pakket met daarin dus ook nog lineaire televisie en enkele betaalpakketten voor €55-60 per maand.
Oh. Maar nee, het internet is inderdaad, als je kijkt naar de adviesprijzen en wat ze adviseren op hun site, dan is internet bij Ziggo is duurder dan... Je kan bij T-Mobile thuis, heb je voor 1 gigabit symmetrisch, dat kost ongeveer evenveel als goedkoopste 200 megabit abonnement van Ziggo.
Ja. Maar Ziggo is ook wel behoorlijk aan de weg aan timmeren, want ze stonden van de week ook al bij mij voor de deur. Zo van, kunnen we het even hebben over uw internetverbinding? Nou, daar heb ik woensdag al een podcast over.
Ja. Luister die maar, nergens voor nodig. Oké, maar die heel veel terug naar het Doxis verhaal. Ze hebben nu versie 3.1. Moeten ze voor elke nieuwe versie ook bij mensen nieuwe hardware in hun huis gaan leggen? Of is dit iets wat in de wijkkast zit? Kunnen ze dit makkelijk blijven upgraden zonder dat je elke keer end-user hardware moet vervangen?
Allebei. Ja, nee, er zijn ook wel nieuwe modems. Ook voor DOCSIS 4.0 zijn er...
Want ik heb voor mij afgelopen jaar een nieuw Ziggo modem gekregen. Kreeg zo'n doosje. Trouwens ook, krijg zo'n doosje? Denk je, ik heb ook een oud modem. Dus wat moet ik daarmee doen? En gooi maar weg.
Hmm.
Hallo, duurzaamheid? Ja. Ik denk, dan krijg ik netjes een retourdoos en dan kan ik... Ik heb maar de milieuplein gebracht, maar vond ik zo gek? Sorry, even tussendoor. Maar dus ik bedoel, maar je hoeft niet bij elke nieuwe DOCSIS versie mensen een nieuw modem te gaan sturen, of?
Jawel, ja. Nee, de chipset moet daarop aangesloten zijn. En tenzij ze dat met een software update kunnen aanpassen, dan heb je wel... Okay.
Als we het hebben over namelijk trekken aan een dood paard, dan voelt dit wel niet de meest efficiënte manier als je elke keer bij mensen ook de kastjes in hun huis moet.
Dat zijn er een paar miljoen namelijk.
Ja, maar dat is ook alleen als je ook echt dat snelste abonnement wil. Als jij tevreden bent met 200 megabit, dan is het een oude modem.
Maar dan bedenken we dus wel, ze moeten dus de rekensom ergens hebben liggen in een spreadsheet. Wat kost het om volledig op glas over te gaan? En dat moeten ze dus alle jezus duur zijn. Dat ze dus wel elke keer wijkkasten upgraden, mensen nieuwe modem sturen, al dat soort dingen doen.
Ik denk dat daar ook vooral een heel belangrijk deel in zit, in hoeverre... Hun signaal gaat nu natuurlijk door alles wat van hen zelf is heen. En op het moment dat je compleet op fiber over zou willen gaan, kom je op heel veel plekken waar het netwerk dat er ligt al gewoon van KPN bijvoorbeeld is. En daar mag je dan best overheen, maar daar zit dan wel een bepaalde afhankelijkheid in van KPN. Ja,
of ze gaan hun eigen... Ik bedoel, ze zitten al tot aan de wijkkast, hebben ze al glas liggen. Dus dan zouden ze vooral van wijkkasten naar voordeuren.
Maar dan moet je dus overal waar de straat de afgelopen jaar is overgeruimd, waar iemand iets neer heeft, dan moet het weer open, want Ziggo wilde nog wat naast gaan leggen.
Ja, dat is lekker duurzaam, ja.
Dus dat kan. Dus je moet dan afspraken gaan maken met andere fiber aanbieders. En ik denk dat daar ook nog wel een kleine wieg zit.
Ja, ja. Maar ik denk wel alle beslissingen die ze hierover maken, dat hebben ze uitgebreid doorgerekend in een spreadsheet. Dus als jij geen retourdoos krijgt, dan is het kennelijk goedkoper voor ze als jij het bij het restafval gooit en het nieuwe modem neerzet.
Ja, dat is lekker.
Maar de wereld, Arnoud, de wereld.
Ja. De wereld zit niet opgenomen in de spreadsheet.
Ai.
Maar heel even, jij zegt, jij hebt nu T-Mobile samen met je telefoon. Ik vind het nog even interessant hoe mensen hun keus maken. Ik heb dus, misschien schermt het een klein beetje door, ik heb geen keus. waar ik woon. Dus ik doe maar gewoon wat het snelste wat ik kan krijgen. Maar jij hebt gekozen voor, ik doe een combo ding.
Ja, ik ging verhuizen. Ik zat op een plek waar ik of heel erg duur Ziggo of redelijk oké KPN kon krijgen. Dus ik had jarenlang KPN en daar had ik ook de combo. Ook omdat KPN een mobiel heel prima vindt. Maar op de nieuwe plek kon ik T-Mobile krijgen. En dat leverde inderdaad, als ik de hele inboel over ging zetten, leverde dat zo verschrikkelijk veel winst per maand. Dan heb ik het echt over, nou ja, alles bij elkaar rond de 40, 45 euro goedkoper per maand.
Bah.
Ja, want ik zat rond of net boven de 100 euro met KPN.
Ja, je hebt allemaal van die gekke sportpakketten erbij.
Ik kijk inderdaad sport, maar dat maakt het iets duurder. Maar ik moet ook wel zeggen, als ik dat niet had gedaan, had ik dus inderdaad in die deal gewoon dat gigabitlijntje voor 25 euro in de maand gehad, omdat ik het toevallig ook nog bij Bel. Ik zeg je heel eerlijk dat ik niet heel eerlijk ben van de service van T-Mobile als het gaat om dekking en zo. Daar is KPN gewoon wel echt. Het gaat meestal wel goed zolang je een beetje in vertrouwde plekken zit. Maar KPN is gewoon wel een beter netwerk, heb ik het idee. En
mobiele T-Mobile elk jaar de prijzen, toch? Mobiel?
Ja, zeker. Oh,
nou, dat
ja,
is niet mijn ervaring. En mijn televisiesignaal is langzamer dan mijn buren. Daar heb ik het ook wel eens over gehad, volgens mij.
Ja.
Dat vind ik ook nog steeds.
Ook leuk dat je veel sport kijkt.
Ja, ja. Dus daar zit thuis wel nadeel. Ja, je merkt af en toe echt wel dat het dat zij echt heel erg ingezet hebben op marktaandeel en niet per se op het hebben van de allerbeste service. Maar ja, de aanbieding die ik destijds kreeg, die dus, dat is geen aanbieding, dat is gewoon mijn vaste prijs, dat was unbeatable.
Ja. Heb jij keuze gehad, Heitel, of is het gewoon...
Ja, ik heb zeker een keuze, want ik kan nog voor Ziggo Gigabit gaan, maar ik blijf bij T-Mobile, want ik krijg eind dit jaar glasvezel.
Gefeliciteerd.
Dank u. Ja. Maar nee, tot die tijd...
Koper. Ja. Maar kopen jullie gewoon VDSL? DSL gewoon, zeg maar.
Ja.
Als je het hebt over dingen uit de oude doos.
Ja, dat is, ja precies. Ja, dat, ja. Dat
kun je wel bellen en internetten tegelijk? Of is het niet...
Moet ik wel even afstemmen met mezelf.
Ja. Maak je modem nog een inbelgeluid? Ja, flauw. En Arnoud, jij hebt glas. Dus jij kon kiezen.
En
jij zegt toen maar gewoon 100 megabit, joh.
Ja. Ja, ik heb gemerkt dat ik daar genoeg aan heb. En waarom zou je dan betalen voor meer?
Zo goed van je. Dan denk ik, dan moet ik weer... Dan hoor ik dat, denk ik. Ik moet ook niet zo hebberig zijn af en toe. Want ik zou gewoon denken, gigabit... Want het kan. Ja, Jur knikt ook hard.
Nee.
Ja, maar dat zijn, ja. Je zei al, wij zijn natuurlijk een beetje een andere gebruikersgroep. Kijk, ik ga aan de slag met PSVR en ik zet in één klap 6 nieuwe games op mijn PlayStation. Ja, dan vind ik het wel fijn dat ik niet pas morgen aan de slag kan.
True.
Ja, true. Ik denk trouwens wel dat ik de verdubbelaar heb. Althans, dat was als je mobiel ook met een paar abonnementen op het adres zit, dan krijg je dubbel zo snel internet. Dus ik denk wel dat ik inmiddels 200 heb.
Ja. Wow. Maar je hebt ook 200 up.
Maar het feit dat ik dat dus niet weet, dat zegt alweer genoeg.
Ja, it just works.
It just works.
Oké, nou. Ooit, jongens, dan zit ik hier in deze podcast en is mijn highlight Wout krijgt glasvezel. Ik weet alleen niet hoe lang het nog gaat duren.
Aflevering 512.
Ja.
Wout gaat verhuizen naar een plek waar wel glasvezel is.
Dat zou heel goed kunnen dat de reden gaat zijn. Even kijken naar wat er op de site schijnt. Sowieso een uitgebreid verhaal van Heite over Ziggo en Doxis. Dus als je daar meer over wil weten, ga dat zeker lezen. Het is van Reinoud, denk ik. Die is bezig met... dat Reinoud, dat Willem? Ik weet niet. In ieder geval de Intel Arc videokaarten. Waarbij Intel heeft bewezen dat het eigenlijk heel erg veel uitmaakt of je goede drivers kan schrijven, de ja of de nee. En dat niet alleen maar in de hardware zit. Dus er zijn wat vergelijkingen aan doen. En ook is Reinoud bezig, maar ik weet niet meer dat online komt, met driver overhead tests. Dus als je een trage CPU hebt, ben je dan beter af met een Nvidia, Intel of AMD kaart. Want je kan weinig cycles sparen. Dat heb je over voor allemaal driver overhead en dat soort dingen. Dus wiens driver zit het meest efficiënt in elkaar?
Oeh,
is Reinoud aan het kijken.
Interessant.
Volgens mij is Jur iets met PSVR aan het doen.
Ja, maar dat is nog niet klaar voordat de volgende podcast online komt. Dus die zit niet in deze sneak peek.
Ik sneak hem ook gewoon eventjes, net eventjes verder. Dat komt eraan. En MWC staat voor de deur.
Ja, Mobile World Congress. De telecombeurs van het jaar.
We gaan.
We gaan.
Ja, en is het de, ja, het is de enige telecombeurs ongeveer. Maar is het nog steeds de telecombeurs?
Er zijn meerdere MWC's. Ik weet niet of je dat wist, maar er is er ook één in Azië en ook één in Amerika, denk ik.
Ja.
Maar dit is wel, dit is hem wel. In Barcelona is die en die is komende week. En ik zag in elk geval al dat Xiaomi de 13 naar Europa gaat brengen. Dat is een telefoon. En de 13 Pro. En
ja, ik ben, mijn gaan gevoel, we over schrijven. Mijn gevoel, Samsung heeft het al zo gedaan. Ja. Apple vind je er niet.
Ja.
LG bestaat niet meer. HTC bestaat niet meer. Ja. Google met Pixel doet het ook niet.
Ja.
Heeft Sony hier wat nieuws? Nee, heeft ook al...
geen idee.
Ik heb vooral dat het... de Aziatische fabrikanten zijn. Waarvan een deel eigenlijk de aankondiging is, dit ding bestaat al in China en komt nu ook naar Europa.
Ja, ja, en dat komt omdat ze, zeg maar, Chinese fabrikanten, die zitten in de cyclus waarbij ze Qualcomm heel sterk volgen. Die brengen de Snapdragons eind november dan uit. En dan proberen ze de telefoons in december al uit te brengen, zodat het voor Chinees nieuwjaar is. Dat is, ik wil eraf zijn, eind januari, begin februari, zoiets. Want dan is het een soort van koopseizoen daar. Dus dat is heel belangrijk. Maar dan maken ze alles voor de Chinese markt. En pas daarna komt het naar Europa.
Maar mijn punt was, wie zit te hopen, er worden op MWC allemaal hele toffe nieuwe high-end telefoons aangekondigd. Dan kom je van een koude kermis thuis.
Of een concepttelefoon van OnePlus, geloof ik. En misschien nog wat vouwbare dingetjes. Ja, we gaan het zien.
Maar misschien juist wel betaalbare dingen. Als mensen jou vragen, wat moet ik hebben? Ja, dan zeg je niet, doe maar een iPhone 14 Pro van 1500 euro. Mm-hmm. Dan zeg je misschien, koop gewoon een Galaxy A-serie die maar iedereen koopt.
Nee, de MWC is nog wel relevant dan zo te horen. Want het klinkt niet alsof het nog heel...
Ja, ja en nee. Ja, het is nog wel relevant. Er gebeuren echt nog wel dingen. Maar het is altijd al, zeg maar, als beurs is het altijd al een zakelijke beurs geweest. Dus daar kwamen providers en fabrikanten dan bij elkaar en andere bedrijven om deals te sluiten. Daar draait die beurs al jaren eigenlijk om. En in de marge daarvan waren altijd de aankondigingen. Nou, tijdens corona was dat natuurlijk een beetje helemaal weggevallen, want het was de eerste beurs in 2020 die was geannuleerd. Mm. En vorig jaar was hij dan voor het eerst weer, maar moest toch een beetje opstarten.
De markt is veranderd, want er zijn wat spelers weggevallen, ja. In ieder geval. En de Aziatische fabrikanten die voor terugkomen, die pakken toch een andere cadans qua releases.
Ja.
Dus die zullen het wat minder snel aangrijpen.
En smartphones is gewoon überhaupt een andere markt geworden.
In hoeverre was CES een heel andere beurs dan dat jij gewend was?
Nee, dat voelde heel vertrouwd.
Ja,
dat
dacht ik. Want E3 gaat een beetje MWC achterna. Als in, ja, nog maar even afwachten wat er overblijft, zeg maar. Volgens mij heeft nu alleen van de grotere partijen heeft alleen Ubisoft gezegd van, als er een E3 is, dan zullen wij daar zijn. Die zullen waarschijnlijk nog een contractje hebben liggen of zo. Maar, maar voor de rest is het ook heel erg afwacht van, ja, wat gaan we daar doen? Tot nu toe nog geen idee.
Nee, inderdaad. Maar in ieder geval, Friso en Donovan gaan erheen. Dus we gaan merken wat. Dus verwacht geen stortvloed aan previews. Dat denk ik niet.
Misschien wel previews, maar niet van al te grote. Wat meer de gekkigheid, de opvallende dingen die daar te zien zijn.
Meer dat soort dingen. Ja. En ik denk dat het ook goed is, juist omdat dus wel de Xiaomi's en de Redmi's en al die Aziatische fabrikanten die we niet veel spreken, zijn er ook. Dus daarom is het voor ons ook waardevol om daar te zijn. Dus daar ga je vast wel zeker ook in het nieuws dingen van zien. Dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren en het kijken. Heb je post voor ons? Dan moet je je post opsturen. Dat kan naar podcast@tweakers.net of onder de punt geek. Kun je het in de reactie zetten. En misschien zit jij dan wel in de punt post. Who knows? Tot volgende week.
Doei.